Ja, Stefan van Wal.
Dan moet de beeld ook nog aan zijn.
Dat is goed.
Dat is goed.
Dat hoeft niet. Johan, wil jij bidden voor mij?
Hemelse Vader, dank u wel dat we zo samen mogen zijn, Heer. Bedankt voor iedereen die hier aanwezig is. U weet, Heer, liefde bindt ons aan elkaar. En Heer, we zijn dankbaar voor elk gezicht dat we zien. We zijn ook dankbaar, Heer, voor God die ook weer zo'n eind heeft gereden om hier te kunnen zijn. Heer, wilt u ons samen zijn zegenen? Onze dingen laten zien, Heer, zoals Gij wilt dat we ze zien, Heer. Wilt u ons daar wijsheid en inzicht toe schenken? Vader, wilt u ons samen zijn zegenen? Amen.
Amen.
Nou, we zijn al een eindje op weg met elkaar. En de laatste avond om de laatste dingetjes af te sluiten. Ik heb nog even op een rijtje gezet van voor een keer mee bezig te zijn. We hebben twee principes ontdekt. Twee principes, ik herhaal het elke keer. Wat ik toch wel belangrijk vind dat je dat ook in het oog blijft houden. Dat leiderschap altijd een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. En het doel van leiderschap is het stimuleren en het afstemmen van het dienen door gemeente leven. De dienstbaarheid die we samen uitoefenen, daar gaat het tijdelijk om. En dat moet de leiders vervullen daar een rol in om dat te stimuleren. Vorige keer hebben we wat stilstaan bij de oudsten. En wat nu de kerntaken zijn van oudsten. Het eerste wat we daarin gevonden hebben is dat onderwijs. Dat kon je vooral in Timotheus en Titus terugvinden. Timotheus stelt als een van de kwalificaties voor een oudste een goede leraar. En Titus zegt het met andere woorden, zegt Paulus het met een heilzaam onderricht bemoedigen en dwarsliggers terechtwijzen. En dat is ook een element van onderwijs. En je ziet dat er twee kanten op gaat. Het is bemoedigen en het is corrigeren. Die twee elementen zitten erin. Als je kijkt naar de begrippen die gebruikt worden in de Bijbel voor leiding in een gemeente, dan is dat oudste, opziener of herder. En ja, in deze volgorde hoort dat ook wel een beetje bij die begrippen bij deze kerntaak. Het tweede, leiding geven, richting geven, gidsen. Er zijn twee teksten die dat ook heel wel duidelijk aangeven. Colossenzen 2 vers 19. Vanuit het hoofd doet God het lichaam groeien, ondersteund en bijeengehouden door pezen en gewichtsbanden. Leidinggever heeft het doel dat je voedt, maar dat je ook afstemt en dat je ook bij elkaar houdt. Een van de hoofdbedieningen van oudste is ook zorgen dat het bij elkaar blijft. Dat je kunnen samen blijft, samen saamhorigheid bewerken. Zorg dat de dingen goed op elkaar afgestemd zijn. En als je merkt dat er fricties zijn, probeer je daarin een oplossing te vinden en mensen bij elkaar te brengen. Timotheus wordt het ook verwoord als iemand geen leiding kan geven aan zijn huisgezin, vrouw en aan de gemeente van God kunnen zorgen. Dan zie je ook dat we leiding geven. De manier waarop je dat doet en de vormen waarin je dat doet, dat kan een test zijn, maar het betekent eigenlijk een richting geven, bij elkaar houden, zorgen dat er een koers gevaren wordt. Nou, dat heb ik de volgende wat veranderd, maar vooral begrip het opzien heeft dat als doel. Opzien op, toezien op. Herder heeft duidelijk dat doen, om een kudde te leiden en in de begrip voorganger zit dat leiding geven ook duidelijk aangegeven. Vorige keer ook gezegd dat al die begrippen, oudste, opziener, herder, voorganger, dat zijn synoniemen. Het zijn allemaal verschillende benamingen voor dezelfde bediening. Nou, de laatste kerntaak die we vorige keer hebben aangekaart is hoeden en weiden. Dan kom je al dichter bij een kudde toe. Dan kom je vooral in deze teksten tegen, zorg voor jezelf en de hele kudde. Ja. Hoe dat bij de effect van een begrip wat bij sprake hoort. En dat zie je ook in deze tekst terug, waar gesproken wordt over de kudde. Petrus doet dat ook. Hoed de kudde Gods. En een stukje verderop zegt hij ook hoe je dat doet door een goed voorbeeld te geven. En dat zie je ook aan herder doen. Een herder haakt voorop. Herder die zien bij elke weg die moet gaan. En dat is eigenlijk de bedoeling van geestelijke herders, dat ze laten zien hoe leven met God inhoudt. Niet dat ze perfect zijn, dat ze geen fouten kunnen maken, maar ook in hun fouten maken, laten ze zien hoe je daarmee omgaat. Een leider die niet kan herkennen dat hij dingen verkeerd doet, dat is best een risico. Wees maar kwetsbaar, zeg wat hij niet weet, zeg wat hij niet precies kan, zeg wat hij verkeerd hebt gedaan. Vind ik niet altijd makkelijk. Ik heb het al verschillende keren ontmoet, omdat ik ook echt iets verkeerd deed. En dan kan ik wel wat goed praten, maar de mensen zien toch dat dat niet goed was. En dan kun je beter gewoon eerlijk zeggen van ja, ik heb dat gemist, ik heb niet goed aandacht gegeven, ik heb dat niet goed begrepen, ik heb er niet goed op gereageerd, ik was boos. En daardoor heb ik me laten leiden door mijn emoties en niet door wat God van me wil. En dan zul je ook merken, ook als je leiding geeft, van ja, een kudde begrijpt dat wel. Maar als je het wegstopt, dan krijg je een vervreemding. Dat geef ik ook leiders ook altijd mee, durf kwetsbaar te zijn. Durf ook te zeggen dat je het niet weet. En dat voor voorgangers niet altijd makkelijk en voor ouders niet altijd makkelijk om te zeggen, ja, dan gaan we dan maar advies bij iemand anders vragen. Je wil het zelf beter oplossen. Maar als je het niet weet, waarom? Dat is geen schande. En ja, dat vind ik ook als mooie handelingen 15. Dan zie je ze ook echt bij elkaar komen. Dus gaan ze samen overleggen van hoe gaan we er aan de om. En de een zegt wat en de ander zegt wat. En uiteindelijk komen ze tot een besluit. Nou, de begrippen die je daaraan zou kunnen onder titels hebben opzien. Nou, dit is eigenlijk in een vogelvlucht. Snel, maar we de eerste twee avonden mee bezig willen zijn. Dan kun je vinden op bladzijde 1 van je blaadje. En dan gaat verder op bladzijde 1 aan de achterkant. Dus ik heb geen tijd meer genomen om die eentjes allemaal te veranderen in 2'tjes en 3'tjes en 4'tjes. Dus dat mag je zelf doen. Dus we zitten nu aangeland in bladzijde 8'kant. Nou, ik heb hier die begrepenheid op een rijtje gezet. Dat zwart, dat is een beetje meer mijn conclusie van oudste, daar ligt de nadruk op levenservaring, levenswijsheid, handel in opdracht van een opziener. Daar ligt de nadruk op beschermen, zorgen voor, voelen. Herder en leraar zie je hetzelfde een beetje terug, beschermen, maar ook onderwijs geven. En voorgangers, dat ligt nog veel meer de nadruk op besturen. Aanvoeren, gidsen, voorbeeld zijn. Als die begrippen vanuit het Grieks, dat is verder ontleed, maar goed, daar wel de vorige keer stilstaan. Zijn er vragen tot hiertoe?
Aan de ene kant zeg je de woorden betekenen allemaal hetzelfde. En aan de ene kant zeg je de woorden betekenen allemaal hetzelfde.
Ja.
Of tenminste, de grondwoord is.
Staan voor dezelfde bediening.
Het is één. En ja. Men die heeft vier hoeken.
Ja, vier hoeken van. Ja. En dat kan natuurlijk zijn dat je in één persoon die wel oudste is, dat je meer dat oudste accent ziet. En in de andere meer het leraar accent. Maar als je Bijbels bekijkt, is het niet zo dat het vier verschillende bedieningen zijn.
Nee. Dat is wat ik bedoel.
Ja.
Dus het kan ook best zijn dat je een oudste tegenkomt met heel veel levenservaring, maar die wel heel bestuurlijk is.
Ja.
Dat het niet per se de voorganger hoeft te zijn.
Nee.
Dat is wat ik dan.
Ja.
Want je hebt ook allemaal je sterke kant en je zwakke kant. Dus je bent niet
beetje
altijd.
Een beetje meer links, een beetje meer rechts.
Ja.
Ja. En dat zie je hier ook in, hè? Dat je in de een meer de herder herkent en in de ander meer de leraar.
Ik bedoel meer dat je dus ook, hoe moet ik dat zeggen? Nou, de levenswijsheid hebben ze eigenlijk allemaal nodig, maar ze hebben ook allemaal een stuk bescherming nodig voor de ander. En ergens worden ze allemaal te voeden.
Ja.
Dus
ja.
Het uit elkaar splitsen en het lostrekken van elkaar.
Nee,
ik denk dat ik daar veel meer moeite mee heb.
Dat is ook niet de bedoeling van deze opzomming om vier verschillen te maken. Alleen om aan te geven van Er liggen in de bediening van leidinggeven vier verschillende accenten. Dus het is één taak.
Ja.
Het zijn geen vier taken.
Okay.
Het is één taak. En die ene taak uitzicht in vier velden.
Je zou bijvoorbeeld vier mensen te hebben die elk een van die taken best goed kunnen doen. En een oudste team zal het nu maar zijn.
Maar dan ga je dus splitsen.
Nee, dan, ja, maar ja, ik kan wel zeggen, maar dat,
nee,
ja.
Niet splitsen, maar dan ligt het accent bij op verschillende aspecten. Dus.
Ja, dan heb je een soort kerkraad of een bestuursraad. Of
ja, ze zijn allemaal, ja, allemaal zijn ze uitgeput in een herder.
Voorgaan. Ja, allemaal.
Als één kan beter, dit
allemaal. Maar je zou wel kunnen zien van, hey, dat accent van voorgangschap zie ik bij de één meer.
Dan
met
ja,
misschien is dat verwarrend dat ik die titels. Mijn doel was eigenlijk om aan te tonen van, er zijn geen vier verschillende functies. In onze kerk is het gebruikelijk om te spreken over oudsten. En een voorgang. Uh-huh. Maar als je de Bijbel kijkt, zijn eigenlijk alle oudsten voorgangen.
Ja, precies.
Maar alle voorgangers zijn ook oudsten.
Ja. Ja.
De katholieke kerk heeft nog meer functies bedacht. Maar eigenlijk past dat niet in het Bijbelspraak.
Ja. Dat is ook wat ik denk. Ik bedoel. Wat eigenlijk van iedereen alle taken.
Dus iedere oudste is gewoon een voorgang. Kan eigenlijk is.
Ja.
Dan gaan we naar de oudste in samenwerking met de diaken. Om dat ook met elkaar wat helder te krijgen, maar ja, diakenen is in de meeste evangelische kerken traditioneel of niet in beeld, of men weet niet goed wat men ermee moet. Dus je ziet veel evangelische kerken die hebben wel oudsten, maar geen diaken. En er zijn evangelische kerken die hebben wel diaken, maar die weten eigenlijk niet goed. Het is niet helemaal helder van, ja, wat mag je daar van verwachten? Wat doen die dan? Nou, ik heb geprobeerd vanuit de schrift ook, en ook al een stuk kerkgeschiedenis zit daarin te leven, daar een beeld van te vormen. Diaken wordt gewoon, wij noemen het een diaken, omdat in de Bijbel, in het Grieks, wordt gebruikt het woord diakoneo of diakonai. En dat zijn een werkwoord en een zelfstandig naamwoord, wat betekent dienst, of dienaar zijn, of de functie van dienaar, de taak. Als iemand een diakonai is, dan is hij een dienaar, of zij. En vanuit dat begrip komt het begrip diaken, wat wij toegepast hebben. Dan heb je ook in de Bijbel een verschil tussen een dienaar algemeen, allemaal zijn we dienaars, maar die is net zo goed een dienaar als Johannes is, als ik er ben. Iedereen is een dienaar. En de Bijbel gebruikt dat ook vaak algemeen, op verschillende plaatsen. Als je Efeze 4 vers 12, dan moet ik het ook maar even lezen in zijn context. Ik zal dat lezen vanaf vers 11 tot, dan lees ik het 14. Let op, lees ik dit.
Van 12 tot 14?
11.
Van 11 tot 10. Wees het ook die de opgevaren ver boven alle hemel.
Nee.
Dat is de hele jaren die de lijst
van.
Mag ik
bij
7
beginnen?
Dat
is
makkelijk. Maar aan een ieder onze afzonderlijk is de genade geven naar de mate waarin Christus haar schijnt. Daarom heet het opgevaren naar de hoge, hoorde hij, heeft dan niet meer. Haven gaf hij aan de mensen. Wat betekent dit? Hij is opgevaren, anders dan dat hij ook nedergedaald is, naar de lagere aardse westen. Hij die nedergedaald is, hij is het ook die opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot de dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom, ter volheid van Christus.
Ja, dus het gaat met name om het zinnetje om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Of de heiligen toe te rusten, in andere vertaling wat geeft op plaats dat ze tot dienst getoond. Daarvoor zijn al die bedieningen in de gemeente om mensen toe te rusten om te dienen. En het woordje werk in zijn dienst, of dienstbetoon, dat is afgeleid van het diakonie. Diakoneo, het werkwoord. In 1 Petrus 4, vers 10, ook al goed om dat samen te lezen.
Ja, misschien mag ik wel even reageren op 1 4, want dat is wel iets, dat is wel zo'n tekst die wordt vaak ook genoemd in het licht van de vijfvoudige bedieningen.
Ja.
En, maar dat is iets waar eigenlijk in gemeenteverband, zeker binnen VEG-verband, wordt daar eigenlijk nooit zo over gesproken. Hè?
Nee. Nou, niet zo vaak.
Nee.
Het is ook een beetje van, ja, waar altijd een discussie over gaat, van is in hoeverre is dat een bediening die in alle in de gemeentes aanwezig is, de eenvoudige bediening, apostelen, profeten, evangelisten. Ja, wat ik zeg, er is over twee dingen discussie. Is het een viervoudige of een vijfvoudige bediening? Apostelen, profeten en evangelisten. En dan zie je herders en leraars.
Ja.
En het is heel vaak dat Paulus herders en leraars koppelt. Dat doet hij niet bij de anderen, anders had hij eigenlijk moeten zeggen apostelen en profeten en evangelisten. Nou, in sommige vertalingen wordt dat woordje en ertussen gevoegd, maar in het Grieks staat het niet. Alleen bij herders en leraars staat dat er wel. Daar leiden een aantal mensen uit Bijbeluitleggers uit af. Herders en leraar hoort bij elkaar. Dat is één bediening. Dus dan heb je een viervoudige bediening. Profeten, nee, apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Andere uitleggers zegt zijn er vijf. Er zijn herders en leraars apart. Mm-hmm. Dat aspect en het andere element wat daarbij speelt is van in hoeverre moet je die historisch zien. Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. En dan is er een steeds kleiner wordende groep uitleggers die zegt ja, de herders en leraars, dat zijn de oudste. En dat is de laatste in de historische rij. Dat is wat steeds voortgezet wordt. Wat voor deze tekst ook veel te zeggen is dat je apostelen, profeten, evangelisten, zeg maar in elke gemeente tegenkomt. En dat het zoek is of deze bedieningen in de gemeente aanwezig zijn. Dus dan heb je naast de oudsten, wat ik veel op te zeggen vind, dat het de herders en leraars zijn, heb je ook apostelen, profeten en evangelisten in je gemeente. En ja, die versterken, dat blijft hetzelfde, die versterken de heiligen om te dienen. Niet op de uitzending. Apostelen zijn dan meer, ja, dat wordt vaak uitgelegd als de gemeentestichters, als de grondleggers, degene die het evangelie uitdragen. Dan heb je de profeten, mensen met profetische gaven, die inzichten geven in ontwikkelingen. Profeteren is ook aanzeggen vanuit God, het woord citeren, het woord uitleggen. En dan heb je de evangelisten, degene die uitgaan om het evangelie uit te dragen. En er zijn, als ik rondkijk in gemeentjes, zie ook wel dat soort types in een gemeente aanwezig. Niet in elke gemeente, maar in verder dat ik ook wel een gemeente zie. Als je meer mensen hebt die zijn echt profetisch, die verstaan de tijd, die verstaan de situatie. Profeten denken wij vaak dat die alleen maar verborgenheden ontdekken, want daar gaat het niet altijd om. Profetie in de Bijbel. Daar gaat gaat ook om de tijd verstaan. Dat je dingen al signaleert op voorhand voordat ze echt aan de hand zijn. Ontwikkelingen in de tijd kan analyseren. Maar ook een profeet kan ook iemand zijn die op een krachtige manier, op een evenwichtige manier opstaat vanwege een stukje onrecht dat plaatsvindt. Zo is de kerk ook profetisch spreken naar de maatschappij toe. Maar dat kan ook in de kerk zijn. Dat je gewoon iemand die durft opstaan omdat er een bepaalde misstand in de kerk ingroeit. En dat er iemand is die profetisch durft op te staan en zeggen, ja, hier zijn we eigenlijk niet goed bij. En we moeten terug naar wat Gods woord erover zegt. En dat kunnen allerlei dingen zijn. Gewoontes in de kerk die erin sluipen, die niet aangekaart worden, dat iedereen ze accepteert. Maar terwijl iedereen vervolgt, is niet helemaal correct dat dat zo doen. En dan moet er iemand opstaan die zegt van, ja, dit doen we niet goed. Maar goed, ik zal er niet te veel over uitleiden, David. Als je niet uitkent, dan moet ik daar studeren. Maar het ging me even over de heilige toerusten. Dus diakenen, ieder gemeentelid is een diaken. Is een dienaar. En dat zie je ook in 1 Petrus 4, vers 10 terug. Met andere woorden, we kunnen het nog wel lezen vanaf vers. Vanaf
7
tot
11. Ja. Het einde van alle dingen is nabij gekomen. Kom dus tot bezinning en word nuchter, opdat u kunt bidden. Heb bovenal bestendige liefde jegens elkaar, want de liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij tegenover elkaar, zonder mopperen. Dien elkaar en ieder naar de genadegave die hij ontvangen heeft als goede rentmeesters over de velelei genade van God. Spreekt iemand, laat het woorden zijn als van God. Dient iemand, laat het zijn als uit kracht door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worden door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
Nou, hier geeft Petrus een aantal aanwijzingen mee van ja, als we leven in afwachting van Jezus komt, zijn dit belangrijke dingen om te praktiseren. En gaan we dan lezen op vers 10. Laat ieder van u de gaven die hij van God gekregen heeft gebruiken om de ander daarmee te helpen. En daar zit ook weer dat woord gebruiken in deze vertaling, in andere dienen. Dien met de gaven die je hebt gekregen. Dus iedereen wordt opgeroepen om diaken te zijn. En als je het gaat of een talent hebt om te poetsen, dan kun je dat mee dienen. En dat zegt Petrus ook uit in vers 11. Nou, je hebt mensen die dienen door woorden. En je hebt mensen die dienen door doen. Vers 11. Voert u het woord. Laat het door Gods woord klinken in wat u doet, in wat u zegt. Helpt u anderen of dient u anderen. En dan gaat het veel meer over de praktische dingen. Maar doe dat dan uit de kracht die God geeft. Dus altijd in besef van afhankelijkheid. Ten diepste wat ik kan doen, is omdat God mij dat gegeven heeft. Maar wat God mij gegeven heeft, wil ik inzetten voor de ander. Dat is dienen. En iedereen is een diaken. Dat brengt ook een beetje de verlegenheid in onze kringen. Maar ja, als iedereen diaken is, waarom moeten we dan nog diaken zijn? Want iedereen is diaken. Nou, dat de Bijbel laat wel zien dat ze die algemene diaken, dat geldt voor iedere leerling, dat zijn we allemaal. Maar er zijn ook specifieke diaken. En dan spreek je meer over een ambt, een bediening, die heel specifiek de titel diaken draagt. En dat zie je ook terug in de Bijbel. Niet op veel plaatsen, maar wel op een aantal. Dat zijn mensen die aangesteld worden voor een specifieke handeling. Nou, vaak, ik pak hem er maar bij. Handelingen 6. Die misschien hebben we ook al bekeken. We lezen vanaf vers 1 tot en met 5. Doe maar 6. Handelingen 6 vers 1 tot en met 6.
En toen in die dagen de discipelen talrijker werden, ontstond er gemor bij de Griekssprekende tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij de dagen van de stoten verwaarloosd werden. En de 12 riepen de menigte der discipelen bijeen en zeiden: het bevredigt niet dat wij met vooral achtzamen van het woord God de tafel bedienen. Zet dan uit, broeders, en je ziet het dan uit, broeders, naar 7 mannen onder u, die goed bekend staan, vol van geest en wijsheid, opdat wij hen voor deze taak aanstellen. Maar wij zullen ons houden aan het gebed en het bedienen van het woord. En dit voorstel vond bijval in de gehele gemeente. En zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en heilige geest, bidders.
Moeilijke naam?
Ja.
Prochorus.
Ja, Nicolaus. Nou jongens, het is niet meer.
Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus.
Hun stelde zij voor de apostelen die nageweten te hebben hun handen gegeven.
Ja, dat was een nood. Wat was een nood? Was niet een de nood, maar dat was een.
Ja, dat was gewoon.
Dat was een mooie. Bepaalde dingen liepen niet goed. En die dan het bedienen van de tafels.
Dat was jaloezie.
Ja. Gelijktijd merkte de apostel, als wij daar tijd in te steken, dan komen we niet toe wat we eigenlijk moeten doen. Het woord gevonden en bidden. Dus ze moeten dat probleem oplossen. En dan zie je dat ze de gemeente vragen om 7 mannen aan te wijzen in dit geval. Die dan die taak kunnen vervullen. Het probleem een beetje met deze tekst is dat je hier nergens het woord dienaar ziet. Of diaken. Dus die worden hier ook niet specifiek genoemd. Maar deze tekst wordt vaak aangehaald als van ja, er zijn mensen met specifieke bediening. Die hebben hierin dan om het zorgen dat iedereen voldoende eten kreeg. Dat dat allemaal goed georganiseerd werd. En goed gedaan. Nou, als je wat verder leest in handelingen, zie je dat deze 6 in ieder geval 2 daarvan veel meer gaan doen dan dat. En daarom is het vaak ook een beetje, ja, is dat een echte diakentaak of is dat toch een specifieke groep van 7 mannen die, ja, waar aan de apostel een deel van hun verantwoordelijkheid overdragen. Tweede tekst die we lezen is Filippenzen 1, vers 1.
Paulus en Timotheus, dienstknechten van Christus Jezus, aan al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, tezamen met hun opzienders en diakenen.
Ja. Waarom denk je dat het hier gaat om een specifieke groep mensen en niet om alle mensen? Hun diaken. Plus dat alle gemeenteleden, hoe worden die hier genoemd?
Heiligen in Christus.
Alle heiligen in Christus. Dus je hebt een verzameling, alle heiligen in Christus. En van die alle heiligen in Christus richt je zich specifiek tussen twee subgroepen. Oudste, opzieners geloof ik, en die armen. En dat geeft wel aan dat hij niet bedoelt alle diakenen, alle heiligen. En alle heiligen zijn diakenen, hè? Dat is niet voor de tekst. Maar je ziet ook dat in de gemeente Filippi, waar daarnaast dat alle heiligen diakenen waren, waren er ook specifieke groep die diakenen genoemd werden. Diakenen die naast de oudste stonden. Dus daarin zie je al dat al heel vroeg, want Filippenzen is best een vroege brief, al heel vroeg in de kerk zie je dat er naast oudste ook dienaren zijn die specifiek te onderscheiden zijn van alle gemeenteleden die dienaren zijn. Zet hem even moeilijk, maar ik hoop dat ik het kan volgen. Ja, waar we nog een tekst is die meteen komen, deze twee vind ik eigenlijk het belangrijkste. Die aangeven dat je inderdaad wel een onderscheid mag maken tussen diakenen. Allemaal zoals we hier zitten, zijn de diaken. Maar je hebt ook mensen die specifiek diaken zijn. Die zich iets boven of iets uit die groep van alle diakenen springen en een aparte bediening hebben van diakenschap. In Timotheus 3, vers 8 tot 12, Johannes.
Evenzo moeten de diakenen waardig zijn, niet met twee tongen sprekende, niet verzot op veel wijn, niet op winstbejag uit, maar het geheimenis des geloofs bewarend in een rein geweten. Laten ook deze eerst op de proef gesteld worden, om daarna, als zij onberispelijk blijken, hun dienst te vervullen. Evenzo moeten hun vrouwen zijn waardig, geen kwaadspreeksters, nuchter, betrouwbaar in alles. Diakenen moeten mannen van één vrouw zijn, hun kinderen en hun huis, eigen huis goed bestieren.
Ja. Dus daar zie je dat Paulus aan Timotheus zegt van, ze zijn oudste, maar ze zijn ook diaken, als aparte ambt. Het is niet de bedoeling dat wat hij hier zegt voor alle gemeenteleden geldt. Het is een specifieke groep waarvan hij zegt, dan moet je kijken, als je die tegenkomt, kun je ze benoemen als diaken. En voor mij is het daarmee wel duidelijk dat er een onderscheid is tussen oudste diakenen en gemeenteleden. Wat niet wegneemt dat alle gemeenteleden diakenen zijn.
En kan het ook ooit zo zijn dat een diaken zeg maar door zal groeien? Nou ja, doorgroeien, wat is doorgroeien? Maar na de taak van oudste.
Ja, dat kan. Er is één
dus meer het mee samen, mee oplopen.
Ja, maar het kan ook zijn dat niet gebeurt.
Uh-huh. Ja, per definitie, maar voor sommigen geldt het.
Voor sommigen kan het zo gelden, dat die groeien en dat God gaven geeft waardoor ze die bediening van oudste ook kunnen zijn. Het grote onderscheid tussen oudste en diakenen, als je die kwalificaties van Timotheus 3 doorleest, zeg maar de beschermende voorwaarden die Paulus geeft, dan zie je dat die allebei gekenmerkt worden door het woord onberispelijk. Kijk maar het oudste. Vers 3, vers 2. Een opziener moet onberispelijk zijn. Nee, dat is een voorwaarde om oudste te kunnen zijn. Als je kijkt bij diaken,
onrustig en man wat niet.
Ja, dus dat ook dat hij. Ja. Als hij een onberispelijk mens is in het team, ook hij moet eerst op zijn schipkast worden getoetst, pas daarna als blijkt dat hij een onberispelijk mens is. Ja. Onberispelijk, wie dan wel? Hè? Maar daar wil ik het even niet over hebben. Maar daar zie je dat daarin geen verschil zit tussen kijken of iemand een oudste of een diaken is. Dat gaat dus vooral om dat hij onberispelijk is. Maar er is wel een verschil. Een verschil tussen ouders en diaken zit in het onderwijs. Bij een diaken kom je die eis niet tegen. En bij een oudste wel, dat moet een goede leraar zijn. Een oudste moet kunnen uitleggen, moet kunnen onderwijzen. Dat wil niet zeggen dat, een diaken, dat er geen diaken zijn die ook kunnen onderwijzen, dat bedoel ik niet. Maar dat is geen voorwaarde, dat is geen kwalificatie. En daarom onderscheiden oudsten zich ook van diaken. Met name daarin. Nou, hoe moeten we diaken dan zien? Nou, in feite de lijn die de Bijbel neerlegt, maar wat je ook in de kerkgeschiedenis terugziet, zeker in de eerste kerken, zeg maar vanaf 100 tot 200, is dat diakenen in plaatselijke kerken zijn om de oudsten te ondersteunen. En dat zie je in Filippenzen nog heel duidelijk terug, de oudsten en hun diaken. Dus het zijn in feite de rechterhanden van de oudsten. Ze hebben geen oudsten gezag, maar ze handelen wel in naam van de oudsten. En in de kerkgeschiedenis, zeker in de eerste eeuw, zag je dat ook concreet gebeuren. Dat die zeg maar ondersteunen op het moment dat er geen oudsten waren, of dat wat je in de eerste kerk ook had, dat je door de vervolging werden vaak de oudsten eruit geplukt en die werden opgehangen, of die werden gedaan. Maar ja, de gemeente was dan herderloos. Nou, wat dan vaak gebeurde is dat er een herder was en die was dan, als je Polycarpus neemt, die was dan oudste over 6 of 7 gemeenten. Maar je had in elke gemeente diaken. En die zagen toe op de kunnen, die deden het werk, maar ze legden altijd de verantwoording af aan de oudste. Nou, hoe kun je dat invullen? Er zijn twee mogelijkheden waar we dat in onze tijd gewoon praktisch kunnen maken. Dat je dat in algemene zin doet, dat je een groep van oudsten hebt en er zitten diakenen bij. En die diakenen kijken gewoon per vraagstuk, per taak die moet gebeuren. Omdat oudste ontwikkeld, laat mij dat maar doen. Of een oudste zegt, zou jij dat willen doen? Dus dat kun je ja, heel algemeen doen, dus dat je per situatie gewoon kijkt, stel van als oudste wil je een aantal bemoedigende samenkomsten hebben voor jonge ouders, waardoor ze opgebouwd worden in ouderschap. Dat de oudsten dan bespreken met de diaken bij elkaar en dat ze aan 1 of 2 van de diaken vragen, willen jullie dat organiseren? Willen jullie zorgen dat er tafels zijn, dat er uitnodigingen zijn, dat kan gebeuren? Dat wil niet zeggen dat de diakenen dat zelf doen, maar de diakenen nemen als verantwoordelijkheid dat het gebeurt. Het kan best zijn dat ze een gemeentelid diaken vragen, hé, jij kan goed foldertjes maken, wil jij dat doen? Maar zij nemen de verantwoordelijkheid om het te doen. De oudsten hebben het idee, die zetten de kaders uit, die gaan wat spreken dat dan weer. Wat gaan we doen? En vervolgens zijn de diakenen die dat uitwerken. Dat is een vorm. Een andere vorm, waar ik persoonlijk meer voorstander van heb, maar dat is niet zo belangrijk, is dat je dat specifiek doet. Dat je oudsten hebt, maar dat je zegt van, we hebben een bediening kinderwerk. Als oudsten dragen we ook verantwoordelijkheid in. Ook voor wat er geleerd wordt. Maar, er is een diaken die leiding geeft aan de kinderen. We hebben betrokkenheid bij zendelingen. Ook oudsten dragen daar een verantwoordelijkheid. Maar er is een diaken die de verantwoordelijkheid neemt om het zendingswerk te coördineren. Of we hebben een gebouw. En er is een van de diaken die samen met het bouwteam, de politie zorgt. Dat gaat allemaal niet blijven. Waardoor de oudsten op al die vlakken ontlast worden. En ze kunnen wijden aan ja, zorgen dat er een woordverkondiging is, zorgen dat het pastoraat is. En dat, ja, dat kun je eigenlijk in alles afhankelijk van je grootte van je gemeente doortrekken. En jullie hebben bijvoorbeeld het pastoraat team. Dat kan een oudste kan zijn, maar een van de oudste neemt verantwoordelijkheid over het pastoraal team. En die doen niet het werk van het pastoraal team, maar die zorgt wel dat er communicatie is, dat er afstemming is, dat er ondersteuning is. Maar je kan ook voor een model kiezen dat je zegt van ja, de oudsten als geheel worden dan wel in betrokken, maar we hebben een diaken die dat coördineert. Als gemeente zullen we daar een keuze moeten maken. Er zijn wel mensen die kiezen voor dit model. Want oudsten en diaken en die diaken kijken gewoon in overleg met oudsten. Wat kunnen wij doen om jullie het makkelijker te maken?
Dat eerst op de proef gesteld worden.
Ja.
Wat is dat in de praktijk?
In de praktijk, veel gemeenten zeggen, is ook wel grappig, er staat ook zij.
Ook zij, ja.
Dus dat word je ook beduid op, dat dat ook betrekking heeft op de oudste. Ja. Al staat er bij die oudste niet specifiek. Ja. Nou, hoe dat vaak wordt toegepast is in onze kringen, is dat er een proefjaar is. Ja. Maar je kan het ook met terugwerkende krachten doen. Je kan gewoon ja, kijken hoe iemand heeft gefunctioneerd en dan zeggen van ja, die is op de proef gesteld, we hebben gezien dat hij betrouwbaar is in hoe die de zon verloopt. Bijvoorbeeld. Maar je kan de meeste vormen die we nu praktisch kiezen is gewoon dat iemand aangesteld wordt als oudste, aangesteld wordt als diaken, een proefjaar eruit. En dan een evaluatie is, zowel van de gemeente als van de persoon zelf. Waardoor, ja, zeker bij iemand die voor de eerste keer oudste wordt, kijk, als iemand al langer oudste geweest is, dan weet hij wat er te wachten staat, in de van de jaren. Maar als je dat voor de eerste keer doet, ja, dan heb je ook niet altijd het beeld wat erin kan. En wat vraagt dat van en ja, ben ik wel geschikt, heb ik wel de kwaliteit in. Dan kan een hele gemeente zeggen, we geloven dat jij dat hebt, en we vinden dat jij dat hebt. Als je zelf niet gerust bent, dan ben je daar onzeker van. En dan is zo'n proefjaar is gewoon heel fijn. Dat je gewoon kan kijken of het bij je past. Maar het kan ook voor de gemeente gezond zijn, dat je denkt van ja, hij doet eigenlijk altijd goed om het gebouw goed te beheren. Maar zou die dat ook goed doen als hij diaken is? Of het ervaren we altijd als een prettig iemand die na de dienst een praatje met je maakt en je moeder het woord voor je leeft, voor je bid. Maar zou die ook goed functioneren als oudste? Dat je als gemeente ook kan kijken van ja, werkt dat? Past die in een team? Je hebt best mensen die heel goede vaardigheden en kwaliteiten hebben, maar die kunnen niet in een team werken. En die kunnen een team helemaal overhoop zetten. Dan moet je ook ja, kijken, werkt dat? Past dat? Op de proef gesteld. Is dat iemand die niet in een team kan werken doordat hij dan ongeduldig wordt of juist ongeduldig, misschien nog een beetje stemperig en dat soort dingen, maar je merkt dat geeft ze veel spanning of wat voor reden er ook om. Dus op de proef gesteld is meer, ja, proef ja. Maar dat hoeft niet in alle situaties. Hè. Je kan ook situaties hebben waar iemand al jaren oudste geweest is in een andere kerk. En die dan al 3 of 4 jaar in de kerk functioneert of in een andere kerk functioneert. En waar je dat vertrouwen al meer hebt. Maar wij adviseren meestal wel dat proefje dat. Meestal wel. En dat is meer een praktijkkeus. Waarom een jaar? Ja, waarom geen half jaar of anderhalf jaar? Er is een evaluatiemoment. De Bijbel zegt dat ook zo. Alleen je moet proeven of iemand het kan. Of iemand die verantwoordelijkheid kan dragen, of iemand geschikt is. Het is een beetje helder. Ik geloof in de bediening van diaken. Ik denk dat de Heer het ook bewust heeft gegeven om te zorgen dat woord, verkondiging, onderwijs, gebed, pastoraat in beeld blijven. Dus alle andere bedieningen in de gemeente, ieder team heeft een leider nodig. In de zin van dat je iemand hebt die aanspreekpunt is, stukje verantwoordelijkheid neemt, zonder dat je het doet bij elkaar doet. Dus ook in een bouwteam, ook in een zonneschoolteam, ook in een zendingsteam, ook in een pastoraalteam, heb je mensen nodig. En vaak ja, één iemand nodig die zorgt dat er geen shit in gaat. En dat zou een diaken kunnen zijn. Moet niet, maar zo. Maar goed, nogmaals, ik geloof dat in werkelijkheid er gebeurt. Dat is die. En voor oudsten is het ook belangrijk, hè, zeker in kleinere gemeentes, dat er ook diaken omheen staan om voeding te blijven houden met het geheel. En grote gemeenten zien dat ook. Die hebben ze vaak veel diaken. Ja? Vragen? Staat er iets in jullie reglementen over diaken?
Maar het is zo'n element nog niet probleem was.
Dat is ook zoiets.
Meestal is het wel ergens iets over geregeld in de kerk.
Het is ook dit hier wat erin staat.
Maar ook hoe je een taak ziet. Of je dan iets voor dit, deze lijn, meer in die lijn. Maar goed, ik denk dat het wel goed als je dat nog niet geregeld hebt om daarover na te denken. Van hoe ziet je die akker, want dat hij niet gaat zweven. En dat zie je wel eens in, ook in onze kerk, maar ook in andere kerken, dan zijn het een soort tweede niveau artsen. Maar dat is niet de bedoeling. En dat ze vanuit die dienende functie door kunnen ontwikkelen, kunnen groeien naar artsen die dat kan. Maar dat is geen noodzaak. Goed. En pakken we het laatste onderwerp.
Wow. Ja, als we dan zeg maar in het algemeen zijn zitten, vergaderen ze mee met de oudsten?
Ja.
Dus ze horen ook alles?
Nee, er zijn, ja...
Nou ja, nee, oké. Okay.
We horen niet alles, want er zijn...
Want je zegt, ze zijn dan een bijna verkwapte oudste, maar dat heeft dan ook te maken met, van nee. Waar zitten ze dan in de...
Ja, als je kerken... Ja, ik denk als een kerk het model goed op orde heeft, dan heb je oudste diaken overleg. Dan gaat het meer over hoe functioneert de gemeente. Want daar zijn die diaken nog actief op het praktisch functioneren. En als je een oudste overleg hebt, dan gaat het meestal over welke leerlijnen hanteren we, maar vooral ook pastoraat. Dus diaken weten niet alle pastorale situaties. Dus als er in de huwelijk moeilijkheden zijn, dan zullen de uitstappen spreken zonder de diaken. Maar dat is niet in hun bediening.
Maar hoe zit het dan als de kerkraad of zo de vergadering? Is dat altijd een open vergadering of is dat gewoon gesloten?
De kerkraad?
Je hebt veel kerk wat dat de kerkraadvergadering dat open is, dat iedereen zou kunnen komen.
Ja.
En dan zeggen ze van ja, kijk, dit zijn gesloten punten. Dan word je gevraagd om.
Zijn kerken die dat model.
Zijn weinig mensen die daar gebruik van maken?
Nee, precies. Maar zijn kerken die dat model gebruiken, vooral de publieke weekkerken, dat principe. Praktisch gezien gebeurt dat nooit.
Weinig.
Maar die staande principes zijn er ook in verhoudingen. En wat je daar wel ziet gebeuren, is dat de weekkerken op het moment dat er een hekelpunt is, kunnen zij besluiten om dat achtergesloten te doen. Dus dan. Dan is dat de oplossing. In onze kringen zijn het in de regel geen open bijeenkomsten.
Nee.
Zijn het gewoon overleggen van oudsten en oudsten diakenen. Wat je in onze kringen wel ziet, steeds meer, is dat er hier nog een laag onder zit. Er is een adviesraad, vooral bij grotere gemeenten. De heer Thomas hebben ze dat ook geloof ik, in Aarschot hebben ze dat. Dat zijn geen oudsten diaken, dat zijn gewoon vertegenwoordigers uit de gemeente. En dan kijken ze naar de breedte van de gemeente. En als ze over bepaalde zaken willen ze voeding hebben met hoe het in de gemeente leeft. En daar komen ze met adviezen aan voor mannen, vrouwen, jongeren, ouderen.
Mensen met gevoelsvrienden.
En die komen dat samen en dan bespreken ze. Dat kunnen themalijnen zijn van goh, welk thema zullen we volgend jaar als thema voeren in de gemeente, welke studies zijn van belang. Als je een gebouw wil verkopen of verkopen of verbouwen, dat je dan in zo'n citeraar, zo'n brede groep, gewoon een kaartje van wat kunnen we dan doen.
Dat ook zo'n breed mogelijk verwoording van de gemeente.
Dat je weet dat je alle input die je nodig hebt om besluit te nemen, dat dat over het en in een kleinere gemeente is dat niet altijd nodig, maar dan kunnen we gewoon zeggen, we beleggen een gemeenteverhaal in de dienstjes. En dat dan degenen die er dicht betrokken zijn, die blijven en dan heb je meestal al een afspiegeling van de gemeente. En we dan stellen in de gemeente Aars, in de hoofdstraat waar ik nu zit, ja, als wij een gemeenteverhaling beleggen, dan hebben we in de regel 10 tot 15 mensen meer dan dat er in de kerken, tijdelijke kerken, wat zitten. Dus dan heb ik een afspiegeling van de gemeente. Maar als je net de herentaal, als er 500 man komt, kun je niet discussiëren, dan ga je verhalen. En een verhaling in dat soort, met de mensen maar 100 tot 150 man, is gewoon anders. Omdat je een kleine groep neemt.
Dan moet je dan ook nog koffie drinken als het is, als er 500 mensen zijn.
Ja, dat is wel een gevaar.
Dat
is ook al.
Nee, maar ik weet dat de gemeentes zijn die dat dan per wijk doen. Hè. Die zeggen, deze zondag is die wijk die komt koffie drinken, de volgende keer is de andere wijk die komt koffie drinken, omdat het gewoon zo'n geroezemoes is, dat is gewoon niet te doen. Ja.
Maar om het draaglijk te houden voor oudsten, ik denk dat daarom de Heere God een diakenen geeft, waardoor het gemeente zijn goed functioneert. De praktische dingen van de gemeente goed masseren. En dat daar een afstemming in is. Dat dat goed loopt voor dat oudste. En dat gaat in ons kerken helaas tot de dag van vandaag af en toe mis. Dat oudste te veel details meeneemt. Je ziet dat 8 uur is, dus nu moet ik even opzetten. Hoe kom je nou tot het aanstellen van oudsten en diaken? Ik heb gezegd, je hebt 4 actoren, 4 groepen van personen die daar een rol in spelen. Nou, het eerste die daar een rol speelt, de eerste acteur die ik wil noemen, is de Heilige Geest. De Heilige Geest geeft oudsten en diaken in de gemeente. En hij acteert. Hij geeft leiding aan dat proces om tot oudsten te komen op 2 manieren. De eerste manier is historisch als oudste. Dat is wat er in de Bijbel te vinden is. Hij geeft de kaders aan. En die kaders, die vinden we in met name 2 Timotheus 3, daar zijn we alles wat we tot nu toe gedaan hebben. Daar vind je die kaders. En in 2 Timotheus 3. En 1 Timotheus 3 vind je dan ook een hele opsomming van hij moet niet verslaafd gaan daarheen. En dat valt allemaal onder dat begrip onberispelijk. En in dat begrip onberispelijk gaat het om gedrag en om karakter. Ik kijk maar even mee in die lijst. Ik weet niet of 1 Timotheus 3.
Een opziener dan moet zijn onbesproken, de man van 1 vrouw, nuchter, bezadigd, beschaafd, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen, niet aan de wijn verslaafd, niet opvliegend, maar vriendelijk, niet strijdlustig of houtzuchtig, een goed bestierder van zijn eigen huis, die met alle waardigheid zijn kinderen onder tucht houdt. Indien echter iemand zijn eigen huis niet weet te bestieren, hoe zal hij voor de gemeente God zorgen?
Ja, en dan nog een paar keren. Maar als je die dingen een beetje op een rijtje zet, dan noemen we een aantal dingen die je niet moet doen, een aantal dingen die je wel moet doen. Een aantal dingen hebben te maken met gedragingen van wat je doet, en andere dingen hebben te maken met hoe je karakter is, hoe je persoonlijkheid is. En eigenlijk is dat wat Paulus doet daar. Hij zegt, wat versta ik onder de onberispelijk, en dan noemt hij allerlei aspecten. vaak is de discussie dan weer aan, moet je dan echt zonder foutje zijn? Ik hanteer het, zoals ik vorige keer ook gezegd heb, je moet in die lijst ook zien, ja, wanneer is nou iemand sober, de zonde, gematigd. Maar dat zijn wel dingen die je moet bespreken. Gastvrij. Ja, sommige mensen zijn heel gastvrij, die hebben de bediening van gastvrijheid. Je kunt dag na binnenlopen, dan krijg je brood en eten en drinken, dat maakt allemaal niet uit. Je hebt andere mensen die zijn gastvrij, meer op uitnodiging. Omdat, ja, die zitten qua karakter gewoon wat anders aan te komen. En ik denk dat die eerste bediening hebben van gastvrijheid. Maar je moet wel kijken, is er gastvrijheid? Is er? En hoe staat iemand erin? Dat je dat bespreken mag. Het tweede is dat ze de leiding moeten kunnen geven. Dat zie je in Timotheus, hebben we net gelezen, Titus ook. Dus zij moeten, je kijkt naar hoe hun gezinsleven is. En zie je daar orde? Gezonde verhoudingen. Zie je dat er op een goede manier met elkaar omgegaan wordt. Zie je dat er een goed beheer is. Of zie je daar faillissementen. Dat je gewoon kijkt hoe mensen leven. En hoe ze in hun gezin functioneren. Is dat een vader die altijd brult tegen zijn kinderen. Om verlaat te krijgen wat ze moeten zijn. Dan denk ik dat er ergens een lijntje moet komen. Als dat de manier is waarop hij leiding moet geven aan zijn kinderen. Nou, dan gemeente sterkte. Dat gaat daar ook door, hè, op die manier. Maar dat zijn manieren van leiding. Maar als je iemand ziet die altijd toegeeft,
is het ook niet goed, die.
Dus aan de andere kant die altijd zegt van ja, dat is goed.
Dat mag wel hoor.
Dat is gewoon kind ook niet altijd goed dat hij hoort. Dat is goed. Je moet ook af en toe een grens krijgen. Als dat in de gemeente ook gaat, het is goed, ja. Soms is het niet goed. Dan moet je ook kunnen zeggen, op een goede manier, op een leuke manier, op een geestelijke manier. De kwam op onderwijzen is ook de oudste gezet, en dan komt het. Waar hang ik nog genoeg? Voor wie? Nou, als je de teksten leest, is ook wat we binnen de VG uitdragen, is dat het mannen zijn, die oudste. Broeders. Er zijn drie argumenten voor. Het principe in het gezin. Ik heb er één opgeschreven, Colossense 3, vers 18 tot 19.
Erken het gezag van uw man, zoals past bij uw verbondenheid met de Heer. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar.
Ja, wees bewust van mij, dat is het een belangrijk. En van beide kanten moet iets gebeuren. Ja. In het gezin, dat zie je in Efeze terug, zie je in Petrus terug, waar elke keer dat gebruik wordt dat begrip gezag. Dat de man gezag heeft over zijn. Dat is het principe binnen een huwelijk. In de relatie tot de man, degene die de verantwoordelijkheid draagt. Als je vanuit dat principe, het is de geestelijke verantwoordelijkheid draagt in de gemeente, dus binnen dat koppel ook altijd voor de man. Okay. Als je binnen je gezin, een man en een vrouw hebt, binnen je en je man is geestelijk verantwoordelijk, je heeft het gezag over de vrouw, dan kan het niet zijn dat uit dat huwelijk een vrouw daarboven gezet wordt, als oudste. In een gemeente heeft de man het hoogste gezag. Dus op het moment dat er een vrouw uit dat huwelijk oudste wordt, dan is haar man ondergeschikt aan haar. Dus vanuit dat gegeven kan het niet zijn dat een vrouw oudste is. Want dan gaat het in één situatie mis. Ja, dan heb je natuurlijk nog over de groep die niet getrouwd is. Want dan gaat dat principe niet op. Maar dat is een van de argumenten die ja, in de documenten van de PVV staat. Van het principe binnen het huwelijk moet niet onder spanning gezet worden door dat je dan een vrouw had. Dat principe in het huwelijk is hoger. Het tweede is 1 Timotheüs 2 vers 11 tot 15. Er zal wel wat meer studie veranderen, ik ga er heel kort over heen. 1 Timotheüs 2 vers 11 tot 15.
Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid en alle onderdanigheid, want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft en ook niet dat zij de man overheerst, want ik wil dat zij zich stilhoudt. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, en niet Adam is een misleid, maar de vrouw is toen zij misleid werd tot overtreding gekomen. Maar zij zal in de weg van het baren van kinderen zalig worden, als zij blijft in geloof, liefde en heiliging, gepaard met bezonnenheid.
Ja, en dan had hij verder over opties. Met andere Bijbelleggers, uitleggers, hoort 11, zeg ik dat vers 11 tot en met 15 hoort bij 3 en volgend. Dat is één pinnacle. Daarvoor, in de versen daarvoor, gaat het over bidden. En dan maakt Paulus een onderscheid tussen bidden van vrouwen en bidden van mannen. Allebei bidden ze, maar allebei moeten ze dat met een andere houding doen. Dus dat voor allebei houding. Dat er haar komt, dat het 15 gaat over gezaghebbend leren. En dat komt in onze vertaling niet zo helder naar voren, maar in de Bijbel wordt een ja, stijlvorm gebruikt in dit vers, waarbij leren en gezaghebben bij elkaar horen. En daardoor zegt dat begrip gezag zegt iets over de manier van leren. Gezaghebbend leren. En in sommige vertalingen wordt uit elkaar getrokken, wordt gezegd geen gezag hebben en leren. Maar als je die stijlvorm die eronder ligt meeneemt, staat er niet en gezaghebbend leren, maar gezaghebbend leren. En als er iets is wat uit te doen, is het gezaghebbend leren. Een van de kenmerken van is onderwijs uit te bepalen de grenzen van het leergezag in een mens. En Paulus zegt hier, het is niet aan een zuster om dat leergezag te hebben. En dan beroept hij zich op de schepping, op wat er gebeurt hier bij zo'n God. Dus hij zegt van, nee, naar voren, voordat de zonde van was. Eerst is Adamschap en daarna Eva. Dus hij zegt, er zit een goddelijke orde in gezag. En die goddelijke orde is dat de man eerst geschapen is, dus ook eerst verantwoordelijk en draagt.
Wanneer wordt in de Bijbel een man gezien? Ik bedoel, Julie heeft bijvoorbeeld les aan de zondagsschool. Vanaf wanneer is een kind, een jongen, een man?
Nee, ja. Maar hier gaat het, als je op dit begrip gaat, gaat het niet om onderwijzen, maar gaat het om gezaghebbend onderwijzen. Dus onderwijs, onderwijs geven is voor broeders en zusters. Ja, en niet, dat gaat dan nog niet over leeftijd. Alleen het gezaghebbend onderwijs geven, dus bepalen wat de leerpaden zijn in een gemeente, dat is aan de oudste. Ik zeg ook niet dat is aan de broeders, maar dat is aan de oudste. Dus jullie kan op zich, en ja, 1 Korinthe 11, daar ga ik er heel kort doorheen, 1 Korinthe 11 zegt dat vrouwen mogen bidden en profiteren. In 1 Korinthe 11. In 1 Korinthe 14 zegt Paulus aan wat profiteren is. Hoe high prosperity. Kijk maar even mee. En voor de Corinthië 14. Vers 3.
Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend. Ja.
Dus dat is onderwijzen. Dat is het woord doorgeven.
Ja, vermanend is voor mij toch een beetje zeggen hoe het moet. En hoe het niet moet.
Ja. En op zich.
En dan heb je toch een gezaghebbende positie als vrouw. Als je zegt tegen een jongen of een jonge man. Zo moet je doen en zo moet je niet doen. Dat is toch een beetje in een gezaghebbende houding.
Ja, en dat kan als dat is binnen de leerkamers van de gemeente die de oudsten hebben vastgesteld. Dus als als je de rijkwijde ziet van het begrip profiteren wat Paulus hanteert in het boek Corinthiërs, dan is dat vrij breed. En als je dan vervolgens ziet dat in 1 Korinthe 11, in hetzelfde boek, 3 hoofdstukken eerder, dat hij zegt ook vrouwen kunnen profiteren. Maar vrouwen profiteren onder gezag van hun eigen man.
Dus als die krijtlijn er zijn,
ja.
En die krijtlijn kan ook een vrouw voorgaan in de dienst.
We hebben binnen de VVG bepaald dat binnen die krijtlijnen er ruimte is dat. Onder het gezag van die oudsten, vrouwen in de
dienst kunnen leiden,
de gemeente, dat die onderwijs een woord door kunnen. Alleen, ze zijn geen oudsten.
Nee.
Ze doen dat onder de autoriteit van. Onder de autoriteit van.
Ja.
Dus ze zijn stichtend. Dus de oudsten zijn op dat moment ook verantwoordelijk voor wat dat hun gestaan
is. Ja. Dus die verantwoordelijkheid, en dat zie je daar wel heel duidelijk terug, de verantwoordelijkheid voor wat er in de gemeente geleerd wordt, is en blijft aan de oudste.
Ja.
En als Rebecca hier voorop, met een geopende Bijbel, uitlegt dat het belangrijk is als je tot geloof gekomen bent en je laat dopen, dan doet zij dat. Binnen de kaart die hier vastgesteld is. En dan doet zij dat onder de autoriteit A van Johan. En B onder de autoriteit van de oudste. Als Johan zegt, van ik wil niet dat Rebecca dat doet. Dan gaat consequentie 3 op. Zij is onder woord aan het gezag van hebben. Dus als die brug genomen is. Dan heb je de volgende. Is dat oudste zeggen van onder ons verantwoordelijkheid te kunnen hebben.
Ja. Dus eigenlijk toch een goede samenspraak.
Ja, en dat geldt niet alleen voor vrouwen, hè.
Nee.
Dat geldt dus ook voor mannen.
Voor iedereen die het niet. Want dat gebeurt, dat iedereen weet van.
Ja, dus iedere, in principe is elke spreker die hier komt, staat onder het gezag van de oudsten van deze gemeente. Dan zijn die er niet meer. In principe is dat het geval. Dus op het moment dat ik hier ben en ik leer iets en de oudsten mogen dat corrigeren. Ik moet niet gaan stijgen op het moment dat oudsten zeggen van ja, dit is niet wat wij hier zitten. Als ik een goede voor, als ik een goede preek ben, moet ik dan zeggen oké, dan. Ja, dan moeten jullie je voegen naar wat de oudste hier zegt. Ik kan daarna bellen naar die oudste bellen. Van
de oudste zit dan ook binnen de krijtlijnen van de VEG, dat toch niet is, hè? Denk ik.
Ja. En natuurlijk moet je daar ook over in gesprek gaan.
Dat is toch ook niet zo? Democratisch toch?
Maar goed, dat is democratisch. Nee, ja. En dan heb je nog het zwaarste. Scheppingsprincipe wat je ook tegenkomt in 1 Korinthe 11, vers 2 tot 16. Dit is de krijtlijnen die er nu liggen binnen de VVG. En waar ik zelf ook wel me in kan vinden. Preken vind ik dat lastig. Maar goed, we hebben nu een commissie ingesteld die heel dat vraagstuk nog eens met alle Bijbelteksten die we daar ontvangen, nog een keer op een rijtje zetten en dan komen die met een document. En de algemene vergadering, dat zijn alle oudsten van alle gemeenten, die beslissen dan van wat we krijgen binnen de VVV. Dus dat is de lijn. Maar wat ik nu uiteraard straks persoonlijk achter, alleen op preken, denk ik wat anders over, maar de lijn die de VVV uitgezet heeft, is dat er ruimte voor is als dat plaatselijk gedaan wordt.
Dat kan dus zijn dat plaatselijk. Gewoon het verschil dat het bijvoorbeeld hier wel kan, in Koetelaar niet, en
overpreken, hè?
Of preken, ja, dat je dat dan
vrouwelijke oudste, vrouwelijke...
Hoe dat dan invloed
is. Dat kan niet.
Maar ja, deze spaduwaardman van invloed, he. Allee, voor oudsten, om...
Boven van je man, hè?
Om hier wat verder te zeggen, als je open bent, om te torn, zijn we wel weg van Gods woord.
Ja, dat is voor vele...
Zo waar dat een man is, he, voor oudsten. Allee. Ja, moeten we nu alleen een oude vrouw zijn en
als je het zo letterlijk neemt, dan kan een vrijgezel geen oudste worden.
Maar ja, een vrijgezel is nog... Allee, kan ook oudste worden.
Nee, maar je moet een man zijn van een
vrouw. Maar ja, ook nog niet. Vrouw is er bij, maar is nog niemand zijn bent.
Ja, dat doe je niet. Wat
zei je nou zeggen?
Ik heb dat tegengekomen. Iemand die zei tegen mij, ik kan geen oudste worden. En ik zei, waarom niet? Ik ben zelf niet getrouwd. En in de Bijbel staat dat je moet een man zijn van één vrouw.
Ja.
Dat is echt gebeurd. Is echt,
ja. Maar waar dit vooral op staat, man van één vrouw, is dat het maken heeft met de polyfamilische cultuur. Waar
ja, dat is
het. En toen was het gebruikelijk.
Ja, dat
de cultuur omkwam dat een man met een vrouw had. En dat er gewoon drie of vier vrouwen waren. En daar is de Bijbel wel. De Bijbel leert duidelijk monogamie, één man, één vrouw.
Ja.
En op het moment, de kerk heeft daar altijd, of de Bijbel heeft daar altijd richting aan gegeven van, dat is de norm. Dus mensen, broeders met meerdere vrouwen, komen geen oudste worden. Mm-hmm. Ja, we hebben een vraag over.
Want ja. Het is met die heilige handen, op dat de mannen moeten bidden met opheffing van heilige handen.
Ja.
Dat gebeurt ook niet.
Dat heeft te maken met die Joodse wetshouding, die mannen hadden, dit. Mm-hmm. Maar dat, je moet dat ook doorvertalen naar dat het gaat om reine handen. Om handen die geen dingen gedaan hadden die niet horen. Mm-hmm. Dus als je gaat bidden en je hebt daarvoor iets gedaan met je handen wat niet klopt, dat je eerst naar de Heer gaat om daar vergeving voor te vragen en dat ook bedankt. En dat maakt dat je, dat wij ook beseffen dat we, wat moet ik voor benaderen, dat ik Geert compleet buiten de deur achteruit en dat ik daar hier ga bidden.
Ja,
dan zijn we handen.
We zijn een druif.
Dan moet hij van binnen. Dan moet ik het eens goed gaan maken met Geert. En dan moet ik het variëren dat hij bij de dokter komt.
Lees het je lager in.
Ja, dat bedoelt die tekst eigenlijk met heilige handen. Dat je
dat die dingen onbezoedeld doet.
En bij vrouwen staat er ook iets, hè?
Je moet hem naar
hoe mag het gaan? Als dat bijvoorbeeld nu over gesproken wordt, en met Rebecca zegt dat dat wordt niet gedaan, en neem nu dat er toch een paar mensen zijn die dat zouden gaan doen en dat dat niet goed wordt, zou dat misschien wel goed zijn? Moest daar een woordje uit en over gegeven worden? Wat ontstaat
er nu?
Dat zijn zo bepaalde gebruiken dat mensen soms denken. Nou, in principe zou je de ogen dicht hebben als je mee. Maar mensen hebben altijd veel meer gezien dan je denkt.
Nou ja, als je kijkt naar de wetshouding van de Heer Jezus, is dat niet zo.
Nee.
Als er getuigd wordt over de wetshouding van de Heer Jezus, als hij bidt, met opgeheven handen en zijn hoofd ga je kijken in de Joodse cultuur, bidt iedere Jood, bidt met open handen, en dat is een teken van afhankelijkheid, van mijn handen zijn leeg, u kunt ze alleen vullen, en met een blik naar boven. En dat geeft aan van, ik verwacht het,
van degene die boven ons staat, van degene die onze schepper is. Dus als je daarnaar kijkt, is dat een gewone wetshouding. Wij hebben de wetshouding die handen houden over dit. En die hebben wij geleerd vanuit, als je handen kan de keuken overal aan peuteren. Met je ogen gaan we allemaal kijken wat er allemaal om je heen gebeurt. Als je op God richt, zonder je af. En dat kun je dan doen door je handen te vouwen en je...
Ja, je ziet dat ook in dat televisieprogramma Iedereen Shalom.
Ja,
de Bijbel schrijft dat niet voor, maar op zich is er veel voor te zeggen om zo te bidden. Als je Jezus voordoet, hij mag altijd zo. En ik ken ook mensen die dat altijd doen, maar Dimitri ook, hè?
Ja, ik heb van Dimitri ook altijd.
Ik doe dat niet altijd, maar ja, er zijn er die dat doen. En er is veel voor te zeggen om die gebedshouding aan te nemen. Onze gebedshouding komt meer uit onze cultuur. Daarmee niet verkeerd. Hè. Dat is ook een reden. Ik wil nog even kijken naar de vaders voor de diakenen. Daar wil ik heel duidelijk maken dat dat mannen en vrouwen kunnen zijn. Even naar kijken in 1 Timotheüs 3. 1 Timotheüs 3. Er staat in vers 8. Ook een diaken moet zich waardig gedragen. En dan komt er een opsomming. En er staat er in vers 11. Dit geldt ook voor de vrouwen. In de NBG is dat vertaald. Dit geldt ook voor hun vrouwen. Maar in het Grieks staat het niet. Er staat alleen ook zo voor de vrouwen. En in wezen wil dat zeggen van die taalvorm. Dat ze, als je zegt dat geldt voor die, maar ook voor die. Dan bedoel je eigenlijk dus voor de mannelijke diaken geldt dat ook zo voor de vrouwelijke diaken. Dus dat ook zo geeft aan dat Paulus aangeeft dat je hebt mannelijke diakenen en je hebt vrouwelijke diakenen. En dat woordje even zo betekent dan dat voor hen gelijk, voor degene die vrouwelijke diakenen zijn, geldt ook. En dan wordt er nog een aantal dingen genoemd.
Maar daar staat ook in vers 12 aan: diakenen moeten mannen van één vrouw zijn.
Dus dat straks ook weer terug naar de mannen. Dus in feite zegt hij in het internet zo van, voor mannen geldt dit. En dan zegt hij, dit geldt ook voor de vrouwen. Ook zij moeten zich waardig gedragen. Ze mogen niet kwaad spreken en moeten sober zijn en betrouwbaar zijn in alles. Dan benadrukt hij nog een keer van, dit zijn de kenmerken van vrouwen die aan mannen moeten voldoen. En dan schakelt hij weer terug naar mannen. En die diaken mag ook maar man van een vrouw zijn. En dat is ook logisch, want polygamie en de andere kant kwam niet voort. Er waren mannen die hadden meerdere vrouwen, maar er is niet bekend uit de geschiedenis dat vrouwen meerdere mannen hadden. Eén vrouw meerdere mannen. En dus er was ook niet nodig om dat te schrijven. Dat kwam gewoon niet voort. En dan komt hij daar nog over een leiding in het gezin. Ja, dan komt hij weer
onder de man in de rol.
Ja, precies, je komt de man in onder andere.
De man heeft gezag over.
Dan moesten ze wel goed kennen.
Nou, even nog snel door die andere. De Heilige Geest geeft de kamers aan, maar wat de Heilige Geest ook doet, is dat de Heilige Geest overtuiging brengt bij de persoon zelf en erkenning brengt bij de gemeente over een oudste of een jaar. 1 Timotheüs 3 vers 1 zegt van, als je een oudsterschap begeert, is dat een vertrekkelijke taak. Dus de persoon zelf is ook een acteur in op je oudste of diaken. Dan moet ze een, ja, is er een verlangen? Is er een innerlijke overtuiging dat jij die bediening mag gaan doen? Voel je je geroepen door de Heer God? De gemeente heeft erin, de gemeentestichter en gemeente opbouwer heeft er ook een rol. Handelingen 14 vers 23 zie je dat Paulus teruggaat over de reis waar hij geweest is en dan stelt hij in elke gemeente oudste aan. Het is Paulus die ze aanstelt. Het is nooit de gemeente zelf die ze aanstelt. Het is de gemeentestichter, Paulus,
die ze aanstelt. Titus 1 vers 5 zie je dat Titus de opdracht krijgt, stel in die plaats een oudste aan. En de paramedici die al eerder gesticht waren, waar misschien al oudste geweest waren, die waren weg. En dan krijgt Titus de opdracht om die mensen om oudste aan te stellen. En dat is ook wel logisch dat dat nooit gebeurt in de Bijbelse zin van uit de gemeente zelf. In die zin dat er altijd een toetsing van buitenaf is. Van iemand die daarin niet direct partij is. Heeft de gemeente daar geen rol? Ja, de gemeente heeft ook een rol. Handelingen 14 vers 23 zie je dat de gemeente daar invloed in heeft. Paulus krijgt ervoor te kiezen. En dat betekent kiezen met hand opsteken. Dan kun je dat aan de ene kant uitleggen dat niet letterlijk kiezen met hand opsteken is. Dat is wat voor te zeggen. Maar het geeft wel aan, als je ook in die context leest, dat de gemeente daar zeggenschap in heeft. En dat zie je ook in handelingen 1, 23. Op het moment dat Petrus zegt van we moeten iemand in de plaats van Judas stellen, dan vraagt hij aan de gemeente, aan die 120 die samen zijn, wijzen jullie iemand aan die vanaf het moment dat Jezus rondging om te prediken tot zijn hemelvaart betrokken was op het werk van Jezus. En dan komen ze mee met een voorstel van 2. Die komen uit die 120. Die 120 zeggen van deze 2. Komen ze er niet uit, kiezen om te kiezen en dan laat in afhankelijkheid van God dat Peter dus de klok bepaalde wie het wordt. Nou, handelingen 6 hebben we ook gelezen, daar wordt gezegd we hebben een probleem. En dus wordt er aan de gemeente gevraagd, willen jullie 7 mannen aanwijzen die kunnen helpen om dat probleem op te lossen. Dus de gemeente, dus je hebt in het proces om te komen tot oudste is de Heilige Geest die de regie heeft. De Heilige Geest overtuigt in de persoon zelf, laat hem verlangen groeien om oudste te zijn. Maar ook de Heilige Geest gaat met die persoon zelf aan de slag van ja, hoe zit het met het geestelijk leven? Mag ik vrijmoedigheid hebben om daarin te stappen? Dat is een proces dat in de persoon zelf gebeurt. Die persoon zelf komt tot het inzicht van een stukje vrijmoedigheid en verlangen. Daarnaast heb je de gemeente, dat is de Heilige Geest ook uitgewerkt. De gemeente die door dat fysiek, door de stemming of hoe dan ook weer te geven, komt tot herkenning van die oudste. En die zegt ook van ja, dat is echt iemand die oudste kan zijn in ons midden. En we herkennen hem ook als oudste. Of herkennen als die oudste. Nou, in processen vergelijkbaar met jullie, dat heb ik ook tegen het werkteam gezegd, zou het verstandig zijn om daaruit oudsten uit de omgeving mensen te betrekken van buiten de gemeente, als jullie komen tot oudsten. Want wie gaat nu, stel dat jullie met een aanbeveling komen, wie gaat nu beoordelen wat ze met die aanbeveling doen? Ja, dan kun je zeggen, die en die. Ja, maar dat zijn misschien ook net de mensen die op die briefje staan. Dan moeten die over zichzelf beoordelen, dat gaat niet goed. Dus laat er altijd iemand meelopen, in nieuwe situaties of in herstarten, iemand van buitenaf. Zodat dat altijd voorkomen wordt, dat iemand, ja, hoe noemen ze het, zeggen ze dat hier ook? Dat je eigen vlees kunt. Dus slager die zijn eigen vlees kunt. Nou, in die situatie moet je niet terechtkomen. En dat is.
Vriendjespolitiek.
Ja, maar dat is. Ik zeg niet dat gebeurt, hè. Ik denk ook niet dat iemand verlangt dat is. Maar je moet voorkomen dat er in de gemeente ruis ontstaat.
Ik kan voorkomen.
Dat er, als er een probleem komt over 4 jaar. Ja,
problemen komen
er
geregeld. Problemen komen
er. Die komen er. Maar je moet zorgen dat dan de processen die daar vooraf gaan, helder zijn, eerlijk zijn, doorzichtig zijn. En dan kunnen oudste handen om het optreden. Maar als er iets hangt van, ja, dat hebben ze een handje klap geregeld, let maar op dat fout. ja, dat menselijke wat er dan in ons zit, komt dan toch in de hand. Daarom, ja, ook op basis van deze Bijbelgedeeltes adviseer ik meestal mensen. Zorg dat je er iemand bij hebt. En dat hoeft niemand van het VC bestuurd te zijn. Hè? Die kan vertrouwen hebben in oudsten uit de omgeving die je zegt wat meekijkt. Dat moet het mensen zelf bepalen. Wie je daarvoor kiest en wie je daar wijs voor acht. Maar de gemeente heeft wel degelijk een invloed. Hè? Dus dat stel dat voor persoon X wordt door de gemeente 20 keer genoemd. En die buitenstaander zegt omdat die X kent van nou, dan moet je eigenlijk niet doen. Dat wil nog niet zeggen dat de gemeente dat dan niet moet doen. En als ook die buitenstaander kan dat verkeerd inschatten. Maar het proces is wel eerlijk.
Die buitenstaander moet dan toch ook wel een beetje kennis hebben van de mensen in onze gemeente, ja, die zijn kandidaat stellen, maar anders hoe kan hij daar advies over geven?
Nee, ja. Maar wat je daar kan doen, hè, het is lastig om namen te doen, ik ga vrouwen noemen, maar dat doet toch niet. Dat kan niet. Maar stel dat iedereen lekker wordt voorgedragen. En ja, er komt iemand van buiten, weet niet meer wie het is. Je hebt een goed gesprek daar. Dan zou ik zeggen, van nou, we hebben een aantal betrouwbare mensen in ons midden, die dat wel kennen. Die zitten bijvoorbeeld in het huidige werkteam. Dat je gewoon iemand van het werkteam meeneemt, waardoor er iemand die niet veel genoemd was, die dan toch niet dat aan zal krijgen, en dat je dat gesprek voert. Maar die kent hij wel. Dus er zijn altijd wel leden te vinden, maar niet dat hij alleen dat gesprek aanhaalt met iemand alleen uit de gemeente, maar dat iemand anders erbij is. Daarom zijn dat je zegt, van, ik kies Dimitri, of ik kies David, of ik kies Geert, die meegaat om dat gesprek te doen. En die kennen die mensen wel. Maar dan kan je ook voorkomen dat de mening van Dimitri of van David of van Geert of van wie het dan is, dat die bepalend is. Er zit ook altijd aan iemand anders bij. Je kan zeggen van, hé, ja, is dat wel goed, is dat wel terecht. En dat kan ook in alles in gebeuren. Hè. Wat ik niet weet van het dek, dat kan iemand anders wel weten. En dan zeggen ze, ja, de dek is ook prima. Ja, ik weet dat niet, maar iemand die niet vaak daarmee. Ja, dat kan ik wel weten. Het gaat mij vooral niet zozeer om de details, maar om de zorgvuldigheid. Zorg dat je in zo'n proces niet achteraf discussies krijgt over zaken die je eigenlijk anders had kunnen regelen. En daar moet je als gemeente goed over nadenken, als je zo'n proces in hebt. Ook goed van, maar ik denk, Matthias, in het huishoudelijke reglement zullen er ook wel puntjes staan naar langs.
Ja, ik heb er eens genoemd dat er staan puntjes voor de aanstelling.
Ja.
Ik heb het niet helemaal niet.
Dus het is op zich heel erg, maar in principe volg je dat, hè. En als er staat dat de gemeente eerst aanbevelingen mag doen, dan doe je dat eerst. En als de gemeente mag stemmen, dan laat je de gemeente stemmen. Iedere gemeente regelt dat een beetje anders. Oké.
Dan wordt er hier ook gestemd met de hand op de hand op plekken.
Maar briefjes zetten we op de OST in.
Ja? Alle, ik denk dat alle stemmingen over persoon anoniem zijn.
Ja, dat straks heeft het buiten met de hand opsteken. En maar bij ons is het ook zo dat ze zijn van de moeilijkheden, dat ze zijn, ja.
Ik ken geen bij ons die openbaar stemmen op de persoon. Of met de stemmen.
Als iemand vraagt om een stuk te zetten, dan ook met stok op de basis met stembriefjes.
Ja. Dan moet het toch wel zwaar, hè? Dat is een tucht, hè?
Dat is een goed
voorbeeld.
Ja, nee, maar dat
gaat over persoon.
Ja, maar dat is altijd gevoelig.
Ja, dat is. Weet je wat langer dat hier dan mijn plan was? Ze wil lekker uitslapen morgen. Ja, die Christus
moet
wij vragen. Mocht er nog vragen zijn, ben altijd bereid om op je langs te komen. Lees je teksten nog eens door, overdenk het nog eens. En ik wil dat jullie mee zijn. En ik, ja, ik zal nog niet zeggen, zijn er nog vragen, maar het is een
Wil je nog afsluiten?
Ja, ik wou dat gaan doen, maar ik wou vragen Matthias als een dienst.
Ah ja, oké.
Heer, ik wil u danken dat we hier samen kunnen komen, heer, dat we een goede uitleg kunnen krijgen over ja, wat u zegt is op ja, het ouderschap, het diakenschap in de gemeente, heer. En ik wil u vragen, heer, wilt u ons daar ook verder begeleiden, heer, dat we de eerste stappen mogen zetten, heer, erin. Ja. En ja, de eerste beslissingen, de eerste mensen afspreken, heer, wilt ook de gemeente daarin ja, bijstaan, heer, dat we daar ook de eerste beslissingen mogen maken voor de eerste voorstellen daar worden. Ik wil u vragen, heer, wilt u ons bijstaan in het hele proces, heer, want het is toch heel belangrijk, heer, we zijn uw gemeente, heer, en het leiderschap van die gemeente is zeer belangrijk. En ja, zodanig dat we altijd u wel mogen voorop stellen, heer. Zodat we ons daar de werken begeleiden, heer. Amen.
Amen. Veel wijsheid en veel zegen.
Dankjewel.
Die samen met verder wandelen.